onze hoofdlijn, dat is de gemeenschappelijke regeling van de pilgemeente, agenda punt 7. En ik begin weer bij de PNL. Wie van de de heer Straatman, dat worden ze nu.
Ja, dankjewel. In het raadsvoorstel is te lezen dat er een flinke formatieuitbreiding noodzakelijk is. Die is goed onderbouwd. Ik lees dat als het gaat om de uitbreiding van de consulenten, dat het noodzakelijk is. Hè, omdat dat consulenten eerst naar Helmond moesten, toen moesten weer ontvlocht worden. Geeft natuurlijk allerlei problemen, is begrijpelijk. Dus dat er tijdelijk dan FTE bij moet, nou, dat is een goed beargumenteerd. Het gaat overigens ook voor de formatieuitbreiding van beleid. Dat is ook goed beargumenteerd. Een onderzoeksbureau heeft onderzoek nagedaan. En ook lees ik daarin dat ook te maken heeft eigenlijk met die ontvlechting. Hè, dat er eerst beleidscapaciteit overgeheveld is van Helmond naar de GR. Maar niet wat betreft de jeugd. En dat het ook weer problemen met zich meegeeft. Nou, uiteindelijk leidt dat tot best wel een structureel nadeel. Best wel een nadeel waar je zorgen over zou kunnen maken. Tenminste, zou kunnen. Dat kan je eigenlijk weglaten. En dat is eigenlijk mijn vraag. Is dan dat nadeel dan ook grotendeels ontstaan door die ontvlechting met Helmond? Lees ik dat goed? Of is dat beeld te nuanceren? Kunnen we daar ook nuance in aanbrengen? Of is het echt volledig van nou, door die ontvlechting is dit structurele tekort of een extra nadeel zo groot geworden? Dat is eigenlijk een vraag. Eigenlijk is ook de vraag, gewoon die zorg die we hebben van de betaalbaarheid van de zorg waar we het altijd over hebben. Hè? Hoe gaan we dat doen in de toekomst met deze tekorten, zeg maar, door de hoge formatie en zo? Want ja, het geeft natuurlijk allerlei uitdagingen, die hoge kostenposten op het gebied van jeugd en WMO. Dus hoe gaan we in de toekomst borgen dat de zorg betaalbaar blijft als we deze structurele nadelen zien?
Ja, mooie, goede vraag. Ik ga naar de werkgroep, de heer Van Bree.
Dank, voorzitter. Allereerst ben ik blij met de lagere ontvlechtingskosten. Dat is alvast mooi meegenomen. Verder wil ik nog een keer benadrukken dat ik het een behoorlijk knappe prestatie die de GR Pilgemeente voor elkaar heeft gekregen in de afgelopen jaren om in zo'n korte tijd te ontvlechten en een eigen organisatie daar neer te zetten. En dank voor de investering van de medewerkers in Deurne, maar ook in het veld die de indicatiestelling hebben gedaan. En wat ik hoor in de omgeving om Helmond heen van mensen die daarmee te maken hebben, ook naar tevredenheid. Dus ik snap dat er een achterstand is in scholingskosten, in wat ontwikkelkosten. Daarvoor zijn ook wat incidentele middelen ingezet om daar de komende jaren te investeren. En dan kan de club weer zelfstandig verder. Het signaal inderdaad op jeugdzorg. Onderzoek van Berenschot, 2 FTE, die hebben het zelfs over 4 FTE, er wordt gekozen voor 2 FTE structureel, 1 FTE incidenteel, om te kijken van kunnen we dat opvangen. En als ik zie dat de vraag naar jeugdzorg landelijk ongeveer 15% toeneemt, is het denk ik wel goed dat we daarin investeren. Want als we het dan hebben over de oplopende kosten in de zorg, om dat een beetje in de cloud te krijgen. Er zijn al een aantal ontwikkelingen voor aan de gang. Ik ben nou even de naam kwijt, maar alles wat aangeboden wordt, wat meer op elkaar aan gaan passen. Dus dat er in productencatalogus, dat er in plaats van 300 producten, dat er dadelijk nog een vijftigtal of een dertigtal, ik weet het niet meer precies, overblijft, dan maakt het al wat inzichtelijker. Dus ik denk dat we daar op een gegeven moment wel stappen in gaan zetten. Maar het geeft de noodzaak wel aan van de investering die we daarin gedaan hebben. Waar wel onze vraag daarnaast ook is, van we zijn ook deze gemeenschappelijke regeling aangegaan in eerste instantie met de peelgemeente om daar ook efficiëntievoordeel uit te halen. Nu hebben we de stap naar de peelgemeente gemaakt van laat ons ook horen wanneer die efficiëntie optreedt en welke financiële voordelen dat we daar ook van hebben. Tot zover.
Ja, logische vragen. Mevrouw Van de Ven Vogels nog, heer Meulensteen, mevrouw Buter, mevrouw Slaats.
Ja, er is al veel gezegd en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij onze kritische noot ook laten horen en onze zienswijze. Hè? Want ook hier geldt weer, hè? We sluiten de jaarrekening positief af, we krijgen een bedrag terug. 440.000 euro wordt naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Het is allemaal heel positief, maar dan lees je verder en dan zie je gelijk weer. Maar er zit nog heel veel aan te komen, wat ook waarschijnlijk heel veel kosten met zich mee gaat brengen. Ik ga het niet allemaal herhalen, het is allemaal al gezegd. Maar ik vind het heel goed dat het ook echt benoemd wordt in de zienswijze. Dus wij ook zijn ook heel benieuwd naar de reactie op onze zienswijze.
Ja, dank u wel. Dat begrijp ik. Ook hier wordt het strak opgezeten. Kan ik volledig bevestigen. En dan gaat de heer Briels nog toelichten en nog wat vragen beantwoorden van de heer Straatman, hoop ik.
Waar gesproken wordt over zienswijze, versta ik maar zienswijzen. Want het zijn er eigenlijk twee. Eén voor 2018 begrotingswijziging en de andere begroting 2019. De heer Straatman geeft aan de uitbreiding van... die is goed onderbouwd. Dat is die ook. Die zat overigens ook al in het bedrijfsplan wat indertijd is opgesteld. Daar zat die uitbreiding van... daarin werd ook genoemd. En het was niet 4, het was 2 tot 4. Dus er stond... wij kiezen dan graag voor maximum. We hebben gezegd, nee, laten we maar eens beginnen met 3. En aan het eind van dit jaar gaan we kijken of we terug kunnen nog naar 2. Voor de goede orde... voor 2019 zit hij nog wel voorzichtigheidshalve. Nog wel die derde nog wel in de begroting voor dat ene jaar. Voorzichtigheidshalve, anders moet je later weer nog een keer terugkomen. In de tijd door BMC is onderzoek gedaan naar wat zou je nou lokaal moeten doen en wat regionaal. Ik weet niet of het feit dat BMC dat gedaan heeft maakt dat er ook tevredenheid is met en instemming is met de onderbouwing. Ik denk het niet, want Berenschot heeft uiteindelijk gezegd, nou, dat betekent 2 tot 4 inderdaad. Ja, en dat wordt nu geëffectueerd vanaf dit jaar en doorlopend naar voor 2 FTE, althans naar de komende jaren. Die extra kosten, komen die nou vanwege ontvlechting? Niet helemaal. Deels misschien wel. Kijk, zij gaan ook beleidsvoorbereidingen doen daar ook. En dat is natuurlijk belangrijk. En het kan goedkoper als je dat met meer gemeentes, dan deel je de kosten door 6 en nu door 5. Dus dat is wel anders. Het heeft dus niet te maken met de ontvlechting, maar wel met het feit dat we het met wat minder doen dan dat we dat eerst met 6 gemeenten deden. Destijds in dat bedrijfsplan wat toen gemaakt is, want met het vertrek van Helmond, toen die zich terugtrokken uit PL 6.1, toen is wel... door Berenschot een bedrijfsplan opgesteld en in totaliteit is toen gezegd dat kunnen wij. Dus daar zat eigenlijk dit al in verwerkt. Nogmaals, dat is alleen niet eerder geëffectueerd geworden. Hoe om te gaan met tekorten? Dat is wel een spannende en een hele terechte vraag. Maar dan is het wel goed om even het onderscheid te maken tussen enerzijds de uitvoeringskosten en de programmakosten. En de programmakosten, dat is een veelvoud. Kijk, je uitvoeringskosten, die moet je gewoon maken. Dat is ook vrij objectief vast te stellen wat je daarvoor nodig hebt. Maar die programmakosten, dat is lastiger. En dat loopt, ik zeg dat maar even, dat dreigt wel wat uit de hand te lopen. We zijn echt... Met een te krappe beurs zijn wij door het Rijk op pad gestuurd, niet alleen hier. En weet dat er zelfs deze avond, tot vroeg in de avond, nog overleg is geweest over beheersmaatregelen die genomen moeten worden. Ook ingegeven, met name, dat kunt u ook met zeker regelmaat in het Eindhovens Dagblad lezen, door de immense tekorten in Eindhoven. Langs welke weg dat we toch gaan proberen om die kosten enigszins in beheer te krijgen of beheersbaar te krijgen. Langs welke weg dat we doen is nog niet helemaal duidelijk. Ik neem wel de commissie steeds mee dat ik zeg, ja, van belang is het heel moeilijk om bijna tegen de stroom in toch lokaal te blijven investeren. En binnenkort wordt ook aangesteld onder POH GGZ Jeugd, waarvan we hopen dat die de instroom naar de tweede lijns GGZ, dat die wat indampt eigenlijk, want daar zien we ook de trend. En dat betekent wel dat er een groter gebied, dat er meer lokaal blijft. Dus dat betekent ook dat je eigenlijk lokaal je gebiedsteam moet uitbreiden. En dat is heel lastig om dat nu goed verantwoord te krijgen, want dan moet je er namelijk op vertrouwen dat dat leidt tot een lagere instroom in de tweede lijns GGZ die aanzienlijk duurder is. En dat is heel moeilijk nu met de tekorten die we momenteel al hebben, om dat nu gaan te doen en dat ja, te kunnen en te durven doen en vanuit een geloof dat het op termijn wel zijn effect zal hebben. Maar dat betaalt zich niet één op één en direct de volgende maand of het volgende jaar al terug. Dat is wel heel lastige worsteling waar we mee zitten. We zien overigens een korte trend waar het gaat over de programmakosten. Dus de daadwerkelijke hulp die van professional door professionals wordt gegeven achter de beschikking. Dus met een indicatie. Wat we zien is dat er zijn eigenlijk twee lijnen. De 24-uurzorg en de ambulante zorg. En wat we hadden gehoopt is, als wij meer inzetten op de ambulante zorg. De ambulante zorg is een lichtere vorm van zorg. Dat daarmee de 24-uurzorg af zou nemen. Wat we zien is dat we wel de beweging zien naar meer ambulante zorg. Dan kun je zeggen, ja, dat kost een heleboel geld. Maar op zichzelf is dat niet erg als je maar ziet dat die 24-uurzorg, dat die dan ook een dalende lijn laat zien. En dat is niet het geval. En hoe dat komt, een zeer de vraag. Het heeft ook te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is een erg lastig om daar de vinger achter te krijgen. En we hebben natuurlijk als gemeente een zorgplicht. Dus je kunt wel zeggen, ja, wat moet je doen? We hebben ook daar waar het gaat over de financiën, weet dat wij met onze tarieven al onder de NZA-tarieven zaten. Dus de NZA, Nederlandse Zorgautoriteit, die stelt al bepaalde tarieven vast. Nou, daar zitten wij al onder. Dus ja, om daar nog verder onder te duiken, ja, dat is maar de vraag of dat reëel is. Dus heel lastig, dus terecht dat u daar heel goed de vinger aan de pols houdt en kritisch bent of, ja, hoe, op de ontwikkeling die we daar zien. De werkgroep, mijn buurman geeft aan, ja, die lagere ontvlechtingskosten zijn we gelukkig mee, dat klopt. Maar het waren wel ontvlechtingskosten. Het punt was, het was lager dan geraamd. Dus, nou, ik vind het fijn dat we het zo kijken. Hè. Je kunt zeggen, nou, het heeft wel wat geld gekost die ons bespaard had kunnen blijven. Maar het is lager dan geraamd en dat maakt dat we daar nu een voordeel in hebben. Ja, en u zegt, ja, die uitbreiding van 2 tot 4, dat is ook zo. Alsof dat te maken, want in dezelfde zin zegt u, maar de vraag naar jeugdzorg neemt ook toe. Maar dat moet u niet in de relatie zien tot elkaar. Want dit is echt de capaciteit op beleid en niet in de uitvoering. Dus dit is geen gevolg van het feit dat de vraag toeneemt. Want die vraag die moeten wij lokaal opvangen, zoveel als mogelijk. En destijds achter de, anderszins achter de beschikking. Maar feit is wel dat de vraag naar jeugdzorg toeneemt, inderdaad. Voorzitter, tot zover.
Nog één vraag van mevrouw Slaats of de lading van de discussie goed vertaald zijn zienswijze. Tenminste, zo interpreteer ik uw bijdrage.
Ik zei dat ik vond dat de lading goed verteerd
wordt. Nou, dan heb ik het.
Dus dan dat ik daar dus blij mee ben. Dat we dat
dan is, ja, dank u wel. Dan is het helemaal daar. Helder uiteenzetting. Wie wil er nog een reactie geven op hetgeen de wethouder inbrengt? Want dan hebben we hem heel erg goed besproken volgens mij. Heel Brouwers toch nog, ja?
Ja, voorzitter, ik kan het niet laten bijna. Maar het gaat even over de toename van de zorg. Ik wil even een vergelijk maken met het speciaal onderwijs. In de tijd dat wij op een gegeven moment het speciaal onderwijs zouden gaan verminderen door kinderen op het reguliere basisonderwijs in te brengen. Dat hadden we allemaal prachtige voornemens en geweldig gedaan. En uiteindelijk bleek dat het speciaal onderwijs ook nu weer, ondanks dat er wat verbeteringen zijn, maar ook nu weer steeds een grote vraag naar is. Dus daar zie je een vergelijk. Hiermee komen van, we denken dan met z'n allen van, dat is een goede richting. En vervolgens blijkt er toch heel veel vraag te zijn naar specialisatie, naar et cetera, et cetera. En ik zie dat hier een vergelijk ontstaan.
Maar dat, ik begrijp dat goed en ik vind dat toch goed geduid. Want dat is toch die veranderende omgevingscontext waarin wij ons permanent bewegen. En je ziet gewoon dat mensen in die zorg steeds meer eisen en soms zelfs claimen. En daar waar de jeugdzorg op zich goed gedereguleerd is, stellen we nu vast dat een aantal zaken in die zorg, met name door die veranderende omgevingscontext, eisen, eerder diagnoses, toch dat er een zwaarder appel op die hele zware zorg wordt gedaan, wat u heel goed heeft uitgelegd. En die tendens, die is per definitie niet omkeerbaar, denk ik.
Ja, en je kunt nog, kijk, we werken heel sterk vindplaatsgericht, hè? Nou, dan ga je ook vinden. En ouders gaan je ook vinden, hè? Dus dat is eigenlijk een hele lastige. Of een lastige, misschien ook wel, is eigenlijk ook wat we willen. Dat in een vroegtijdig stadium ouders een beroep kunnen doen op ondersteuning. Maar nogmaals, dan ga je ze ook vinden. Dus of het daar, ja, of dat een verklaring is, wellicht. Maar we zijn ook heel toegankelijk en bereikbaar. Ja, dat maakt dat je vaker ook geconfronteerd wordt met. En passend onderwijs, dat klopt. Ondertussen loopt de korting wel gewoon door. Want we worden hier, met name in deze regio, dat is pijnlijk om te zien. Er zijn echt regio's. Daar klotst het geld tegen de plinten. Daar weten ze van gekheid niet wat ze met hun, geld moeten doen. En hier komen ernstige tekorten. En we mogen het niet uitwisselen tegen elkaar. Terwijl andere regio's zeggen dat ze, dat mag niet. Dat is eigenlijk bizar als je daar zo op in zou zoomen. Maar het is wel een gegeven.
Desalniettemin, de hoofdlijn is wel dat we ook die zorg met wat variabelen omgeven wel goed voor elkaar hebben, hoor, lokaal. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Sorry dat ik me met de discussie bemoei, heer Van Bree.
En in die zin wil ik er eigenlijk ook nog een opmerking over maken. Kijk, dit soort zaken, we zitten altijd op de korte termijn hier naar te kijken. Hè? Ja. Als hier meer in geïnvesteerd wordt, dan is het eigenlijk pas interessant als wij weten. Wat gebeurt er dadelijk op de lange termijn met het aantal beschermd woonplaatsen, de psychiatrie, hoe in zwakzinnige zorg of gehandicapte instellingen, hoeveel wordt daar doorgeplaatst? En pas in 20, 30, 40 jaar kunnen daar eigenlijk iets van zeggen. Daar zou eigenlijk wat beter gemonitord moeten worden.
Maar we gaan de goede beschouwingen toch afronden. We pakken weer de hoofdlijn. En ik stel vast dat de zienswijze, de discussie goed vertaald is in de zienswijze. En dat dit doorgeleid kan worden als hamerstuk. Akkoord? Ik ga met u naar het volgende agendapunt.